En toen zei hij tegen mij van, waar is papa? En toen wees ik dus naar een foto. Ik zei, dat is papa. En dat was voor hem ergens ook wel een opluchting. Omdat hij gewoon ineens het verband kon zien waarom ik hem niet wilde accepteren.
Welkom bij Bevrijding Toen en Nu. Een podcast over de Tweede Wereldoorlog. Met nabestaanden en ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Opgenomen in 14 verschillende locaties. Namelijk oorlogsmusea of herinneringscentra. Verbonden aan SMH 4045, het samenwerkingsverband daarvan. En vandaag zijn we in de tuin gaan zitten van Museum Sophiahof, waar het Indisch Herinneringscentrum zit. En naast mij zit Sylvia Erschen. Sylvia, je bent hier vrijwilliger, toch?
Ik ben hier vrijwilliger, ja.
Daar gaan we het zo ook kort over hebben, want ik wil eigenlijk wel weten, wat doe je dan? Maar we gaan het met name ook hebben over de Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië. Misschien wel een oorlog waar in Nederland te weinig aandacht voor is.
Ik heb het gevoel van wel, ja. Het begint nu een klein beetje te komen, de laatste jaren. Maar er is een hele periode geweest dat men echt geen benul had dat er echt ook oorlog in Nederlands-Indië was.
Nee.
En dat heb ik altijd heel erg pijnlijk gevonden.
Dat kan ik me voorstellen. En ik zal eerlijk zeggen dat in mijn schoolperiode ik me ook niet kan herinneren dat hier aandacht voor is geweest.
Nee.
Dat het voor mij als een soort verrassing kwam toen ik mezelf wat meer ging verdiepen, dat Japan ook een hele belangrijke rol had gehad in de Tweede Wereldoorlog. En dat het bij ons vaak over, ja, toch de oorlog in Europa is gegaan.
Ja, het was alsof de wereldoorlog beperkt was tot Europa. Terwijl het echt een wereldoorlog was.
Precies, ja.
Het heeft zich ook in Azië afgespeeld. En op een minstens even gruwelijke wijze.
Ja.
Ik geloof dat er zelfs in verhouding geweest, als je nagaat, ik heb het opgezocht, maar dat komt later wel, denk ik, veel meer slachtoffers heeft gekost. Ik bedoel, en dat er geen enkele benul was hier, dat eigenlijk heel schandelijk.
Ja.
Zeker als je het bedenkt dat het met de geschiedenis van een deel van Nederland. Ik bedoel, Nederlands-Indië was een onderdeel van Nederland.
Zeker.
En dat had bij helemaal geen oog en oor voor.
Nee. Nee, en dat heeft nu natuurlijk ook nog gewoon gevolgen. Er wonen 2 miljoen mensen in Nederland met Indische roots. Dit heeft natuurlijk niet alleen met die Tweede Wereldoorlog te maken, ook met überhaupt de kolonisatie sinds begin 19e eeuw.
Ja, ja.
Wat doe je als vrijwilliger?
Ik ben hier gekomen en dat was vlak nadat het was geopend.
Ja?
En toen mocht je zelf weten wat je deed. En ik heb toen heerlijk achter de balie gezeten om mensen te ontvangen. Dat heb ik 1 jaar of 5 gedaan. Dus dat was. Nu ben ik vrijwilliger voor het Indische Herinneringscentrum. En daar doe ik allerlei hand- en spandiensten, zoals de boekenclub. En nu dit.
Je werd geboren in wat we nu Indonesië noemen.
Ja.
Waar werd je geboren? Wat voor familie kwam je uit?
Mijn grootouders zijn ik ben voor 3/4 Indonesisch en voor 1/4 Westers.
Ja?
Dat houdt in dat mijn grootouders van moederskant, mijn grootvader was een echte volbloed Molukke. En mijn oma was een volbloed Javaanse. Dus mijn moeder is een volbloed Indonesische.
Welk jaar werd je geboren?
Ik ben in 41 geboren, 1941.
Ja, dus dan zouden we zeggen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant, de Tweede Wereldoorlog in Indonesië, toenmalig Nederlands-Indië, begon eigenlijk pas
in
daarna,
1942. Ja, ja. En mijn vader was knilmilitair.
Ja?
Net als, en hij is toen, denk ik, ik heb hem nauwelijks gekend in die jaren.
Want het knil was het Koninklijk
Nederlands-Indisch
leger.
En hij werd dus, omdat die Japanners dus Indonesië binnenvielen, Nederlands-Indië binnenvielen, is hij dus meteen ingezet om te vechten.
Ja, ja, misschien moeten we dat een klein beetje uitleggen. Want omdat er zoveel onwetendheid is over dit deel van de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Nederlands-Indië was vanaf de 19e eeuw een kolonie van Nederland.
Ja.
Nationalisten waren in wat nu Indonesië is eigenlijk al best wel een tijdje bezig met de strijd voor onafhankelijkheid. De Tweede Wereldoorlog kwam er een soort van tussendoor. En de strijd was gezamenlijk tegen de fascisten. En het KNIL werd ooit bedacht om die kolonie te beschermen vanuit Nederlands opzicht.
Ja.
Die wilden die kolonie behouden. En het KNIL vocht uiteindelijk dan ook in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, 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 die werden gewoon ingezet als militairen.
Ja.
Dus gewoon het Nederlands leger.
Wat, en je vader vocht voor het KNIL?
Uiteraard.
Ja.
Hij is waarschijnlijk heel snel... Want hebben ze moeten capituleren. Want ze konden niet tegen het Japanse leger op.
Nee.
En
nee.
Hij is dus geïnterneerd geweest. Hij heeft dus... Al die jaren heeft hij dus in het interneringskamp in de Borneo gezeten. En wij waren op Java. Want mijn moeder is vlak na de oorlog, of toen mijn vader dus werd opgeroepen, is zij, heeft zij mijn zusje en mij bij de hand gepakt. En toen zijn we naar het grootouderlijk huis in Bandung gegaan.
Ja.
Daar woonden dus haar ouders. En daar hebben wij eigenlijk als moeder en twee dochters, hebben we daar gevangen of ondergedoken gezeten.
Ja.
En mijn moeder was door haar huwelijk met mijn vader Nederlandse geworden. En mijn grootouders, mijn grootvader, mijn moederlijkse grootvader, was, ja, daar moest ik echt eventjes met mijn ogen knipperen. Maar hij was gelijkgesteld aan Europeanen. En
vanwege zijn rol in het KNIL?
Vanwege, ja. Hij had dus zijn verdiensten aan het KNIL geleverd, naar Nederland. En als waardering kreeg hij dus, werd hij dus, hoe noem je dat? Was hij dus gelijkgesteld aan de Europeanen. Wat niet inhield dat hij dus een Nederlands staatsburger werd. Maar mijn vader was, doordat zijn vader een Europeaan was.
Ja.
En hij was genaturaliseerd tot Nederlander. Kreeg mijn vader dus het Nederlandschap. Dus mijn moeder was door haar huwelijk met mijn vader Nederlandse geworden.
Ja.
Ingewikkeld, hè?
Ja,
echt zo'n ingewikkelde samenleving.
Je was 1 in 41.
Of zelfs 0. 42 was ik 1 jaar.
42. En dan begint de oorlog.
Ja.
Daar officieel dan.
Ja.
En na 9 dagen capituleert het KNIL.
Ja.
Dan komt er eigenlijk een nieuwe bezetter. Dat is Japan.
Ja.
Kun je iets herinneren van die jaren? Want dat zijn de eerste 4 jaar van je leven zo'n beetje.
Ongelooflijk weinig. Eigenlijk heel, heel erg weinig. Het is, ik weet alleen dat wij... Mijn grootouders hadden een geweldig groot huis en een immense tuin. Want als kind is natuurlijk alles veel groter dan de werkelijkheid.
Ja.
Maar het was echt heel groot. En daarachter was een gebouwtje. En mijn moeder kwam uit een geweldig groot gezin. Ze was een van de oudsten.
Ja.
En ze wilde echt haar ouders niet in die zin lastigvallen. Dus wij mochten daar wonen. En dat was haar territorium. En ja, ik kan me echt herinneren dat... Ik heb eigenlijk nooit onveilig gevoeld. Dat kan ik me niet herinneren. Want al die broers en zusjes van mijn moeder, die ontfermden zich over ons. Dus het was een enorme holding, kan je wel stellen. Hè? En we konden. Het was natuurlijk ook zo dat mijn grootouders waren in een bepaald opzicht natuurlijk echte Indonesiërs. Maar we spraken alleen maar Nederlands. Dat was de voertaal.
En je zegt, ik heb me niet onveilig gevoeld. Dat kan ik me niet herinneren. Hoe moet dat voor je familie zijn geweest? Hebben je ouders...
Er was een scenario dat mocht moeder opgepakt worden, omdat ze dus de Nederlandse nationaliteit had.
Ja.
Dan werden wij dus toegewezen aan haar zusjes. Dan waren wij dus niet haar kinderen, maar de kinderen van haar zusjes. Dus er zat een heel scenario achter. En zij hebben zich allemaal, denk ik, vrij bewogen. Ik kan me niet herinneren dat ze op werden gepakt of wat dan ook. Ik kan me nog wel herinneren dat we werden wel opgejaagd. We werden op een gegeven moment wel uit de huizen gejaagd door de Japanners. Omdat die hele wijken confiskeerden. En dat dus instelden als interneringskampen voor alles wat Nederlands was. Wat echt
daar
Nederlands
ging gewoon
was.
Een hek omheen. En van het moment was het een kamp.
Prikkeldraad en weet ik veel. En er mocht dus geen contact zijn laten. Toen ze steeds meer, hoor je dat, ging nog, dan was er geen contact meer met Indonesiërs. Dat moest gewoon uitgesloten worden.
Ja.
Maar mijn moeder kon bewijzen, je kon uit het kamp, uit het Indonesische kamp blijven, als je kon aantonen dat je 3 tot 5 generaties Indonesisch bloed had. En mijn moeder was natuurlijk gewoon van origine gewoon Indonesisch. Molukse, Javaans, ik bedoel, Indonesisch kan het haast niet zijn. Dus wij zijn buiten het kamp gebleven. En dat hield in dat wij dus gewoon op zoek moesten naar een andere lege woning die leeggehaald was door de Japanners. En daar moesten we ons dan maar nestelen. En dan, we werden echt met een heel stel vrouwen en kinderen werden we opgejaagd om gewoon uit je eigen huis te gaan. Het huis van mijn grootouders is kennelijk ook geconfiskeerd geweest. Dat weet ik eigenlijk allemaal niet meer. Dus dat is een beetje vaag.
Waar was je vader in de tussentijd?
Hij was krijgsgevangen. Er kwamen heel sporadisch brieven, geloof ik. Dat hij nog in leven was. Maar ja, het was altijd nog maar te hopen dat hij in leven bleef. En hij is, godzijdank, heeft hij de oorlog overleefd. Toen het echt de capitulatie van Japan was, toen kreeg mama het bericht dat hij nog leefde. Dus toen zijn we... heeft ze haar kinderen onder haar armen genomen. En toen zijn we met een heel stel vrouwen, die dus ook hun mannen op Borneo was dat, nog in leven waren. Toen zijn we daar naartoe gegaan. En heb ik voor het eerst mijn vader ontmoet.
Ja, want dat is
bij bewustzijn.
Ja, je was 1 toen je vader weg werd. Dus 0 misschien zelfs. Echt een baby.
Nee, ik was 4 jaar. Toen hij wegging, was ik een baby, ja.
Ja, precies. Ja, en toen je elkaar voor het eerst echt ziet?
Toen ik bewust. Hem echt bewust heb meegemaakt, toen was ik 4.
Ja.
4, 5, ja. Ja.
Kun je dat herinneren?
Ja. Voor mijn gevoel was mijn grootvader mijn vader. Het begrip vader zei me niks. Ja. Papa was gewoon voor mij een foto waar hij op stond. Want dat moest natuurlijk elke avond gegroet worden. Maar opa was mijn papa. In mijn beleving, in mijn ding. En ik mocht op zoek naar een vader. Dat had ik bij mijn hoofd gehaald. En ik was altijd, als colonnes kwamen en militairen langskwamen, dan holde ik achteraan, want ik kon daar misschien een vader uitkiezen.
Had je hier dit zelf dan wijsgemaakt? Dat je kon uitkiezen?
Ik denk dat we hadden wel een bepaalde bewegingsvrijheid natuurlijk. Hè?
Maar dat intrigeert me. Ik vind het ook wel emotionerend dat je zegt, ik was op zoek naar een vader.
Ja.
Ik was ervan overtuigd, ik kan ergens een vader gaan vinden.
Ja.
Waar kwam die gedachte vandaan dan?
Dat weet ik niet. Ik had een hele levendige fantasie.
Ja.
En begrippen, die vulde ik zelf in, denk ik.
Ja.
En papa leek me wel heel spannend. Maar dat hield dus in dat ik zelf een naar op zoek moest. En toen mijn vader daar echt samen geperst tussen al die keku-uniformen. Al die kerels die uitkeken naar die vrouwen op die boot. En toen dacht ik, oh, wat leuk. Ik kan hier een vader uitkiezen. Dat was heel geestig. En papa zag mijn moeder. Dus hij wrok zich tussen al die meuten heen. En hij sloot haar in zijn armen. En ik was stom verbaasd. En ik vond het ongelooflijk brutaal van hem. Dat hij mijn moeder zomaar in beslag nam. Want ik mocht de vader uitkiezen. Ja. En hij presenteerde zich als mijn vader. Ik heb het heel lang over gedaan om hem te accepteren. Ik tolereerde hem. Maar het begrip vader ging toch echt niet tot me door. Wat dat er precies inhield.
Wat pijnlijk eigenlijk.
Ja, het was heel naar voor hem. Ja. Hij heeft ook echt wel ondergeleden de eerste maanden van het samen zijn.
Ja.
Totdat op een gegeven moment, ik was alleen in de kamer, geloof ik. En toen kwam hij in de kamer binnen. En mama die was ergens, maar die was niet te zien. En toen zei hij tegen mij van, waar is papa? En toen wees ik dus naar een foto. Ik zei, dat is papa. En dat was voor hem ergens ook wel een opluchting. Omdat hij gewoon ineens het verband kon zien waarom ik hem niet wilde accepteren. Omdat ik gewoon helemaal geen connectie had met een levende man.
Nee.
Dat was geestig, hè?
Een van de vele gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. 3,5 jaar heeft uiteindelijk de oorlog zo'n beetje geduurd.
Ja.
Van maart 1942 tot augustus 1945. Want dan, en dat deel van het verhaal kennen natuurlijk veel mensen wel.
Ja.
Zijn de 2 atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ja. En kort daarna capituleert Japan.
Ja.
En is Indonesië een paar dagen later verklaart zichzelf ook onafhankelijk.
Ja.
Is dat iets wat je heel bewust hebt meegemaakt?
Nee, weet je, ik denk dat een heleboel van die gruwelijkheden en zo aan me voorbij zijn gegaan. Ik denk dat eerder in de Bussiaptijd, dan weet ik nog dat we dat dan werd er. Was er heel veel onrust en werd geschoten in de straat en dergelijke. En 's avonds, dat mama dan ons dan uit bed haalde en zij op de grond liggen, haalde de matrassen van het bed en die legde ze dan voor ons, zodat mochten kogels komen, dat die werden opgevangen. Dat is een van de weinige dingen. En ik heb enorme angst gehad voor vliegtuigen, voor het geluid van vliegtuigen.
Wanneer kwamen jullie naar Nederland?
We zijn in 1950 naar Nederland gekomen, vlak na de soevereiniteitsoverdracht. Mijn ouders kozen toch voor het Nederlandschap, dus we zijn gewoon naar Nederland gekomen. Ja. En dat was een hectische tijd.
Waarom?
Mijn vader is vlak toen we nog in Indonesië waren, tot aan 1950, is hij natuurlijk ingezet om de politionele actie, zoals dat toen genoemd werd. Gewoon op de een of andere manier als militair werd je gewoon ingezet om net tegen te vechten. En ja. Hij is dus we zijn op Borneo gebleven. En toen was hij geplaatst op Sampit. Dat is een heel klein plaatsje. En Borneo kon je op Borneo kon je toen eigenlijk alleen maar of via de lucht of via de rivieren bereiken. En ja, daar leefden wij dus tussen de Dayaks. En dat was een hele. Ook, er was ook geen enkel gevaar voor mijn gevoel. En weet je, de veiligheid zat erin dat mijn ouders bij elkaar waren. We waren weer als gezin herenigd. Ja, dat was een hele. Was ook daar kon ik me geen nare, angstige dingen aan herinneren. Daar heb ik eigenlijk niks van overgehouden. Nee.
We hebben het nu heel erg gehad over toen.
Ja.
Ik wil je straks een paar dingen vragen over nu. Okay. Maar dat doen we nadat we even hebben geluisterd naar Lisa Aarsen. Zij is educator hier in het Indisch Herinneringscentrum. Ja. En kan ons vertellen wat hier te zien is en waarom het belangrijk is om hier eens een keer langs te komen.
Ik ben Lisa Aarsen en ik werk als educator bij het Indisch Herinneringscentrum. Het Indisch Herinneringscentrum zit gevestigd in Den Haag, in Museum Sophiahoek. En deze plek is een bijzondere plek. Het is niet per se een hele historische plek. Maar in het museum komen allemaal organisaties samen die bezig zijn met de gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Indonesië. En samen vormen we dan Museum Sophiahoek. We staan hier in een van onze tentoonstellingszalen. Dus het is niet alleen een tentoonstelling, maar ook een plek voor programma, educatie en een kenniscentrum. Nou, eigenlijk staat de hele gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Indonesië hier centraal. Van wat hebben we. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Dus van het koloniale verleden tot en met de decolonisatieperiode helemaal naar het heden toe. Die Tweede Wereldoorlog, de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië, die heeft natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van deze geschiedenis. Daar hebben wij het dus ook over. Dus die herinneringen daaraan, die proberen we levend te houden door onder andere tentoonstellingen te organiseren, te ontwikkelen, maar ook bijeenkomsten, programma's. Dus het is echt een ontmoetingsplek waar mensen herinneringen kunnen delen met elkaar. En ook van elkaar kunnen ontmoeten en daarover kunnen praten. We hebben een kenniscentrum waar je als bezoeker onderzoek kan doen naar de geschiedenis of je eigen familiegeschiedenis. Daar zitten ook vrijwilligers die helpen met beantwoorden van vragen. En we hebben de website onsland.nl waar ongeveer 250.000 en meer bronnen op te vinden zijn. Allerlei instellingen die daar op de achterkant hun bronnen aangekoppeld hebben. Deze website is echt. Dit is net in oktober gelanceerd. Dus nog best wel nieuw. En daar zijn we wel heel trots op. Het is echt wel. Je kan echt heel veel bronmateriaal vinden. Dus niet alleen maar over de Tweede Wereldoorlog, maar ook de onafhankelijkheidsoorlog, de koloniale periode. Het gaat echt heel ver terug. Het verhalen zoals die van Sylvia, die zijn natuurlijk super waardevol en die willen we eigenlijk met zoveel mogelijk mensen delen. Het verhaal van Sylvia is heel bijzonder. Zij kan het ook ontzettend goed overdragen en vertellen. En we zijn heel blij dat zij als vrijwilliger bij ons werkt. En zich echt inzet, ook bij programma's. Ook voor jongeren trouwens. Zij helpt ook jongeren als ze bijvoorbeeld een profielwerkstuk schrijven of zo. Dan kunnen ze haar interviewen en dat is natuurlijk echt super waardevol. En niet alleen Sylvia, maar ook andere mensen die betrokken zijn bij het Indisch Herinneringscentrum. En vaak hun verhaal willen delen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En we hopen dat deze verhalen nog heel lang doorwerken. Het is best wel een hele complexe geschiedenis, waarin Nederland natuurlijk niet altijd de juiste positie heeft ingenomen. Zeker niet in die 350 jaar kolonialisme, waarin er toch wel echt sprake was van uitbuiting, slavernij, onderdrukking. En dat is iets, dat is een stuk geschiedenis waar we nu niet met heel veel trots op terugkijken. En dat blijft dan ook moeilijk om te bespreken. Die Tweede Wereldoorlog daarentegen, daar was Nederland natuurlijk, daar waren de Nederlanders slachtoffer van de Japanse bezetting. Indonesiërs waren ook slachtoffer. Iedereen was natuurlijk slachtoffer van die oorlog. Maar voor de Nederlanders was dat was het contrast heel groot met die honderden jaren daarvoor. Ik denk dat stukje, de Japanse bezetting, dat is wel genoemd. Ook bijvoorbeeld in lesmethodes of daar heb ik op school echt wel over geleerd. Alleen het is nooit goed in bredere context plaats. Dus als jij het hele verhaal niet te horen krijgt, dus van begin tot eind, dan is het best wel moeilijk om te begrijpen hoe die Japanse bezetting, waarom was dat? Waarom waren de Nederlanders daar? En wat waren de gevolgen daarvan? Dat is lastig te begrijpen als de koloniale geschiedenis die daarvoor plaatsvond niet heel ook aan bod is gekomen. En ik denk dat daar nu wel echt verandering in komt. In het onderwijs, maar ook in onze samenleving. Dus er steeds meer aandacht voor het koloniale verleden en het slavernijverleden. En dus ook voor die Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië.
Sylvia, wij praten verder over het nu eigenlijk.
Ja.
Waar ik heel veel over hoor is Indisch zwijgen.
Ja.
Dus het bijna clichématige, maar daardoor niet minder ware, dat mensen de dingen die ze hebben meegemaakt tijdens de oorlog eigenlijk niet bespreken of wilden bespreken. En ook hun kinderen niet. Hoe heb jij dat ervaren? Hebben jullie dit goed verwerkt?
Mijn vader heeft ook nooit iets gezegd.
Nooit?
Nee.
Heb je zelf moeite om erover te praten?
Ik niet, nee.
Nooit gehad?
Ik heb het niet, zelf niet meegemaakt. Nee. Nou, ik denk dat als ik over mijn trauma's praat, dan is het waarschijnlijk eerder het nooit erkend hebben dat je als donker en gekleurd meisje een kind stekelde water kreeg of openlijk op een gegeven moment er niet mag zijn. Want ja, je bent toch van de, weet je, dat vind ik het lastige van de blanke West-Europeaan. Is dat er zo'n superioriteitsgevoel aan kleur wordt gegeven. En dat bruin zijn of donker te zijn eigenlijk minderwaardig is. En de ellende is, denk ik, dat in de manier waarop op een gegeven moment mensen, in elk geval uit Indonesië, met een innerlijk gevoel voor beschaving, zal ik maar zeggen, niet gaan protesteren. Mm-hmm. Weet je? Ze zijn te beleefd om te weerspreken. En niet uit serviliteit. En niet uit ondergeschiktheid. Maar als je geschoffeerd wordt, dan slik je dat. Ja, ik denk dat dat gewoon een ongelooflijk groot verdriet is van de generatie, in elk geval die ik vertegenwoordig. En wat door is gegeven aan de kinderen. En ergens misschien ook aan de kleinkinderen. Minder. Ik denk dat de derde en de vierde generatie daar eigenlijk met verbazing naar kijkt en hoort. En soms ook wel met ontzetting zo van, zit dat zo in elkaar?
Ja, ja. En zichzelf dan maar informatie verschaffen in plaats van dat het in je onderwijs
terugkomt.
Misschien is het nu anders, hè? Maar ik kan me niet herinneren dat het in mijn middelbare schooltijd, nota bene met heel veel Indische vrienden of mensen met Indische roots, werd het niet zo echt besproken. Dus ik kan me voorstellen dat het steekt. Wat betekent vrijheid voor je?
Vrijheid. Ik vind het een geweldig lastig begrip. Ik bedoel, los van het feit dat vrijheid vaak gekoppeld is aan de oorlogsherinneringen. Ik vind dat vrijheid eigenlijk veel verder gaat. je hebt een gezin, dus de begrenzing is gewoon de belangen van het gezin. Je bent ouder, dus je bent gebonden aan de grenzen van het ouderschap.
Je kunt niet zomaar elke dag doen wat je wil. Als je
Nee, in wezen niet. Ik denk dat het enige, voor mij althans heb ik zitten denken van wat houdt voor mij dan mijn vrijheid in? En dat is denk ik de manier waarop ik omga met die beperkingen.
We vieren één keer per jaar op 5 mei, vieren we de vrijheid in Nederland.
Ja.
Vind je dat we daar genoeg bij stilstaan met z'n allen? Het is een dag waarop mensen naar een festival gaan, biertje drinken, in de zon staan.
Ja, dit jaar had ik er last van dat de festivals waren.
Ja, waarom?
Ik dacht, weet je, maar dat is het vieren van de vrijheid. Maar eigenlijk denk ik, we staan zo weinig stil bij wat 4 mei inhoudt. Dat je daar op de een of andere manier gewoon op een respectvolle manier stil bestaat. Je hoeft niet die 5 mei niet treurig te zijn of zo. Maar ja, de generaties, we zijn ook al 80 jaar verder. Dus je kan van deze generaties ook niet verwachten dat het begrip vrijheid. Of althans respect voor wat er toen aan gruwelijkheden is gebeurd, stilstaan of zo.
Nee. We maken deze podcast natuurlijk ook om de verhalen levendig te houden.
Ja.
Om te zorgen dat de mensen die het ofwel zelf hebben meegemaakt, of die de kinderen zijn van degene die het hebben meegemaakt, om ze de verhalen te laten vertellen en dat we dat kunnen overbrengen. Waarom vind je het zelf belangrijk om dit te vertellen?
Nou ja, omdat alles wat er nu met name in Gaza gebeurt. Weet je, ik bedoel, het afgezien van de diepe achtergronden, politieke achtergronden die spelen en waar ik absoluut niet van op de hoogte ben. Mm-hmm. Maar dat er zo niets ontziend zijn in de behoefte om bezit. En om het grote gelijk. Ja, welk gelijk eigenlijk? Welk recht heb je om een ander af te maken omdat hij niet dezelfde ideeën erop nahoudt als jij? Of niet dezelfde kleur of niet dezelfde afkomst? Ja. He, ik bedoel, dat gedeelte van mens zijn dat dan ontstaat, dat is waar ik niet bij kom. En ik kan me voorstellen dat ik op een gegeven moment ook een moordenaar kan zijn. En omdat ik dan mijn belangen en mijn gevoel voor rechtvaardigheid wens te zien. Maar en masse, zo groot. Dat je dat zo niets ontziend gaat. Dat niets ontziend zijn. Ik vind het een hele donkere kant van ons mens zijn.
Ik ga je nog één vraag stellen. En dat is eigenlijk de vraag wat je belangrijkste boodschap is. Of er een belangrijkste les is die je hebt getrokken uit dit oorlogsverleden.
Dat we zo ongelooflijk verantwoordelijk zijn voor onszelf in het leven. Hè? Over wat je denkt en wat je gaat doen. Dat je dat niet zomaar kan leven. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van je gedachten. Van de uitingen van je gedachten. Van de daden die daaraan mee samenhangen.
Wat je doet, doet ertoe.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Dankjewel, Sylvia. Wij deden dit vanuit de tuin van Museum Sophiahof bij het Indisch Herinneringscentrum. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Dat kon je doen op alle podcastplatforms of kijken op YouTube, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Abonneer je dan, want dan kun je de rest ook zien. Dan mis je niks. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. Dankjewel, Sylvia. En heel graag aan jullie. Tot de volgende keer.